Goedemorgen. Namens de kerkenraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De dienst op de Deovolente Oudejaarsdag begint om 6 uur. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerkvoogdij. We vragen ook uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgangen van de kerk. Hier kunt u uw gaven geven voor het werk van dominee Snatersen en de studenten die we in Kenia ondersteunen. In deze dienst zal voorgaan dokter O.J. van der Ploeg, emeritus predikant in Kapelle aan de IJssel. Namens de kerkraad wens ik u en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar zingen van Psalm 2, de versen 1, 6 en 7. Wat drift beheerst het woedend hedendom en vreest zeer een macht en dient zijn majesteit. En welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, de versen 1, 6 en 7. Na de lezing van de wet willen wij zingen, Psalm 32, vers 3. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Psalm 32, vers 3. Stellen wij ons dan onder de tucht en de vreugde van Gods heilige wet. Vrees daarbij niet, want welzalig is het volk waarvan God de Heere is. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het geslacht, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte deze woorden samen, zeggende, gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met alle kracht die in u is. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij bidden. Heere onze God, wij danken u dat wij in uw huis mogen zijn, in alle rust en vrede en zelfs vriendschap, want wij kennen veel mensen om ons heen. En wij weten in ieder geval van hen dat zij net zoals wij uitzien naar uw blijde boodschap van verlossing voor zondaren. Deze kerkdienst is een voortzetting van ons leven zoals wij dat elke dag voor uw aangezicht leven mogen. Zo hebben wij ook gisteren en vanmorgen vroeg onze schuld al voor u beleden. Soms met woorden die wij nu eenmaal altijd zo uitspreken, omdat we het zo gewend zijn, en soms ook heel bewust. En nu zijn wij met elkaar in de kerk en doen dat opnieuw en bevestigen dat. Dat wij ons bewust zijn van onze schuld tegenover u en juist daarom zo dankbaar dat u toch tot ons spreken wilt. Wij loven en prijzen uw naam voor het voorrecht dat ook elders mensen met ons mogen meeluisteren, met wie wij ons ook verbonden weten. Wilt u overal waar mensen oprecht naar u verlangen, laten merken dat u er bent, dezelfde als in het verre verleden, de God van eeuwigheid, die zorgt voor allen die op hem wachten en op hem hopen. Heere onze God, juist in deze dagen zijn er zoveel mensen eenzaam. Zij kunnen niet meer naar de kerk komen. En als zij er al toe zouden komen om toch in uw huis te zijn, voelen zij zich vaak eenzaam, omdat iedereen om hen heen het maar heel gewoon vindt, er geen eens aandacht aan besteedt, dat zij er weer eens zijn. Wij zijn van die mensen die toch eigenlijk helemaal voor zichzelf leven. Wij beleiden voor u onze schuld, want wij zijn er niet voor onszelf, maar voor de ander. Wij zijn er bovenal voor u, en wat komt daar weinig van terecht, dat wij in ons alledaagse leven u de lof en de eer en de dank brengen. Wij bidden u, vergeef ons onze schulden en wil ons niet doen naar wij verdiend hebben, maar aanzien in genade, om der wille van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, wiens komst in deze wereld wij gedenken en de afgelopen dagen in het bijzonder hebben gedacht. Wat een voorrecht dat wij weten mogen dat Hij gezonden is en gekomen om voor ons de schuld te dragen en te verzoenen bij u. Wat een voorrecht te mogen weten dat Hij niet alleen maar de beloofde Messias is die lijden moest voor zijn volk, maar ook de heiland der wereld. Ach, wilt u ons toch door uw goedheid, vanwege uw Heilige Geest, het verlangen geven om door het geloof bij dat volk van Israël te mogen behoren, waartoe hij allereerst in deze wereld kwam. Wij denken aan al die mensen die op dit moment in Israël leven. Joden en Palestijnen, christenen, heidenen, moslims, wat niet al. Ze worden dagelijks opgeschrikt door terreur en oorlogsgeweld. En dat voor het volk dat toch een voorbeeld zou moeten zijn van vrede op aarde. Een volk dat een voorbeeld zou moeten zijn waar andere volken zich aan vergapen zouden, zodat zij zeiden, wat is het goed om bij dat volk te behoren. Ja, ook in Israël zijn veel mensen die zich van u en uw geboden afwenden. Ook daar is terreur schijnbaar belangrijker dan vrede. O onze God, wil toch helpen. Waar niemand een oplossing weet, kunt u toch helpen. Geef toch dat geen onschuldige mensen slachtoffer worden van het geweld, zodat allen die om hem heen staan hun leven lang zullen rouwen. Ontferm u toch over de mensen die in stilte en in eenvoud niet anders willen dan u, de God van Abraham, Isaac en Jacob, eerbiedig dienen en volgen. Wij zijn in het bijzonder ons bewust van de zorgen en het verdriet van uw eigen volk Israël. Maar zien daarnaast in de wereld zoveel ellende, dat wij af en toe de krant maar terzijde leggen en de nieuwsberichten maar niet langer willen horen, want het is alles kommer en kwel. Wat moet dit toch worden met deze wereld? Het loopt uit, zoals de schriften zeggen, op een tijd waarin de liefde verkoelt, waar het ene volk opstaat tegen het andere, waar zelfs de ouders hun kinderen verwerpen en kinderen hun ouders verafschuwen. Wat een wereld. Het wordt zo hoog tijd dat daar verandering in komt, dat wij u bidden willen. Heere onze God, laat toch uw koninkrijk, dat in Christus gekomen is, geheel en al doorbreken, zodat het waar wordt wat de profeten hebben voorzegd, dat eens alle knie zich zal buigen voor koning Jezus. Wij behoeven niet naar de wereld ver weg te kijken om gewaar te worden dat er veel moeite en zorgen zijn. Wij zitten hier in de kerk bijeen met mensen van wie er ook verschillende zijn, over wie wij ons zorgen maken, die we graag zouden willen helpen, maar die we niet kunnen helpen. Onze machteloosheid klaagt ons aan en vreet aan ons in ons binnenste. Geef toch, o God, voorzieningen voor mensen die dagelijks tot u roepen vanuit uw nood. Hun nood wil toch dicht bij hen zijn. Wilt u toch in de gemeente laten merken dat u ook nu nog troosten kunt en wilt waar geen aardse troost mogelijk is. Wij bidden u, Vader in de hemel, nu wij als gemeente bijeen zijn, voor allen die zich inzetten voor het werk van de kerk, die toch naar uw naam genoemd is. Ouderlingen, diakenen, predikanten, kosters, organisten, vrijwilligers op alle terreinen, wilt u, o God, geven dat hun werk zegen mag dragen, vrucht mag voortbrengen. Nu de schriften geopend worden, verwachten wij het al helemaal van niets en niemand anders dan van uw Heilige Geest, die wij bij al die dingen zo nodig hebben. Doe ons toch die genade ervaren, dat wij uw woord verstaan mogen, dat wij zicht mogen krijgen op uw heerlijk koninkrijk en bovenal in liefde ontvlammen voor uw heilig kind Jezus. O onze God, wil dat aan de kleintjes geven, dat zij begrijpen dat hij zo geweldig een heiland is, dat wij hem allemaal mogen liefhebben. wil het ook aan de ouderen geven, dat zij beseffen dat het niet te laat is, vandaag, om zich aan hem te onderwerpen. O, toon ons uw genade, opdat uw huis vol mogen zijn van mensen die uw lof bezingen, samen met de engelen in de hemel. Wij bidden het u, om Jezus wil en vertrouwend op hem en zijn genade alleen. Amen. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Exodus 2, de versen 1 tot 10, en in Matthäus 2, de versen 13 tot 18. En tot mijn genoegen mag ik van de kerkraad uit de herziene Statenvertaling lezen, want dat is ongetwijfeld op dit moment de beste Bijbelvertaling die er beschikbaar is. Hij lijkt erg veel op de Statenvertaling, maar hij is hier en daar wat makkelijker te begrijpen. Wij lezen Exodus 2, vers 1 tot 10. Toen ging een man uit het geslacht van Levi heen en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij zag hoe mooi hij was, verborg zij hem 3 maanden. Maar toen ze hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Ze legde het jongetje daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de rivier. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem zou gebeuren. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te baden in de rivier. Terwijl haar dienaressen langs de rivierkant liepen, zagen zij het mandje midden in het riet. Zij zond haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij dat jongetje. En zie, de jongen huilde. Zij kreeg medelijden met hem en zei, dit is een van de Hebreeuwse jongetjes. Hierop zei zijn zuster tegen de dochter van de farao, zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat jongetje voor u voeden kan? De dochter van de farao zei tegen haar, ga. Toen ging het meisje de moeder van dat jongetje roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar, neem dat jongetje mee en voed het voor mij, ik zal zelf uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en voedde het. En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij het bij de dochter van de farao en hij werd haar tot een zoon. Ze gaf hem de naam Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. Hier eindigt de schriftlezing uit het Oude Testament. We lezen in het Nieuwe Testament uit Matthäus 2, de versen 13 tot 18. Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt, sta op. En neem het kind en zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het kind zoeken om hem te doden. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee, en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de kinderen om die er binnen Bethlehem en in heel de omgeving waren, van 2 jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wezen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord. Geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn. Hier eindigt de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Matthäus 2, vers 14. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. Voor wij hierover spreken en nadenken, willen wij zingen van Psalm 99, de versen 1 en 2. God de Heer regeert en God die helpt in nood is in Sion groot. Psalm 99, de versen 1 en 2. gemeente van onze Heere Jezus Christus. De herders hebben het gezien dat de Heere Jezus geboren werd in Bethlehem. De engelen zijn weer opgevaren naar de hemel met het loflied tot eer van hem nog op de lippen, nagalmend, zodat het niet anders kan dan dat ook de wijzen uit het oosten, die haastig kwamen om het kind te zoeken, in die lofzang hebben meegedaan. En nu is het weer nacht geworden in Israël. Donkere nacht, zo zegt Matthäus het ons. Een donkere tijd betekent dat. Want het zijn niet alleen maar dingen die voor één moment gelden, maar al die woorden van evangelisten en profeten hebben een zo diepgaande strekking, dat je altijd weer kunt zeggen, ja, kijk, dat staat daar nu van dit moment beschreven, maar dat is veel eerder ook al aan de orde geweest. En als wij ver om ons heen zien, dan kunnen wij wat nu aangeduid wordt met een paar grove pennestreken, zou je kunnen zeggen, ook wel zien gebeuren op veel meer plaatsen op dit moment. En je kunt, zo zegt de Bijbel zelf, er ook zeker van zijn dat die woorden die nu gesproken worden en ook in het verleden al hebben plaatsgevonden, in de toekomst volkomen werkelijkheid, zelfs waarheid zullen worden. Het is niet alleen maar een beschrijving van wat er nu precies gebeurd is, van minuut tot minuut, daar in de velden van Efrata, daar bij de kribbe in Bethlehem. Het is veel eer een duiding van hoe het in het koninkrijk van God toeging en toegaat en eens zal worden. Het overspant de eeuwen. En zo wordt door Matthäus verteld dat nadat het licht zo heerlijk geschenen had, daar op die kribbe van Bethlehem, en een ster de wezen was voorgegaan naar Bethlehem, waar Jezus was, dat nu de donkere nacht weer is aangebroken. Dat betekent niet dat er ineens een wonder in de natuur is gebeurd, dat het nou ineens weer donker zou zijn, donkerder dan anders. Integendeel, het is de dagelijkse realiteit dat het donker wordt. We kunnen er allemaal over meepraten. Als je een ogenblik denkt, hè, nou hebben we het weer een beetje gehad hoor, nou begint het licht weer door te breken in mijn leven, dan zit je weer in de duisternis. Want het gaat maar door. De duisternis is met het aardse bestaan verweven. Net zo goed als het licht trouwens. Maar je ontkomt niet aan het donker. En je verheugt je natuurlijk over het licht. Want dan ben je actief en dan kun je actief zijn. Dan kun je de dingen om je heen zien gebeuren. Dan kun je erbij betrokken blijven. En in de nacht, dan valt alles stil. In de nacht zijn zelfs kleine kinderen al bang, terwijl ze niks te vrezen hebben, omdat hun vader en moeder er toch zijn, en toch zijn ze bang. Want het donker, daar houden ze niet van. Nee, zegt Matthäus, zo gaat het nu op het moment waarop allen in Israël, die de Heere Jezus verwachten, het licht hebben gezien. Daar dat kindje in de kribbe, dat het licht der wereld is. Die ster aan de hemel die de wijzen voorging naar zijn kribben. Als dat licht is doorgebroken, dan wordt het weer donker. Dat wil niet zeggen dat het dan voor het eerst donker wordt. Eigenlijk was het al donker. Het was een donkere tijd, zo bedoelt Matthäus te zeggen. En je kunt dan wel even je opkrikken door dat geweldige gebeuren van de geboorte van de Heer Jezus, die plaatsvindt zoals het beloofd was. Dat is geweldig natuurlijk, maar bedenk wel dat ondertussen de duisternis om je heen ligt en het zomaar weer zijn stempel op je leven zal zetten. Donker, duister en angstaanjagend. Zo beschrijft Matthäus dat Jozef en Maria al heel snel een bericht van God krijgen: jullie moeten hier weg. Want je mag dan blij zijn en hemel en aarde zullen zich verheugen in de komst van de Heer Jezus, maar hij is hier niet veilig. Want het is nog steeds een donkere wereld. Het is duister om je heen. Daarom ga nu het duister is en neem die vrouw Maria en het kindeke mee naar een beter land misschien. Nee, naar het land van de duisternis. Het land van de slavernij. Onbegrijpelijk, maar het is zo. Je zou zeggen, de Heere God die zou toch dat kindje Jezus en zijn moeder Maria en Jozef wel uit het gevaar, uit de duisternis, uit het beangstigende redden en brengen in een land zoals het bijvoorbeeld was in het paradijs. Hij zal toch wel zorgen dat het ze aan niets ontbreekt en dat er alleen maar vriendelijke mensen om hen heen zullen zijn. Nee, zeg, de droom tot Jozef. Neem Maria en het kindeke mee en vlucht naar het land van de duisternis, naar het land Egypte, het land van de slavernij. Kan dat wel waar zijn? Kan God dat doen? Zo moet wel haast Jozef gedacht hebben. Want hij is toch ook een gewoon mens? Hij is juist een gewoon mens. En hoe kun je nou geloven dat de Heere God, van wie je zoveel houdt, die nota bene tegen jou persoonlijk gaat spreken, omdat hij kennelijk jou lief heeft, dat hij je in zo'n gevaarlijk, vijandig gebied zal brengen? Dat kan toch eigenlijk niet? Zou de Heere God dan niet kunnen zorgen dat hij in het beloofde land, in een veilig dorp, afgezonderd van de rest van de wereld, zou kunnen blijven vertoeven? Het kan toch niet zo zijn dat de Heere God terugkomt op zijn plan? Heeft hij niet Israël uit Egypte uitgeleid met een machtige hand? Heeft hij niet zijn volk juist bevrijd van die duistere figuren die het leven wilden benemen? Dan kan het toch nu niet zo zijn dat de Heere God zegt, nou dan moet je daar toch naartoe gaan. Nota bene met het kostbaarste wat Israël ooit heeft voortgebracht. De Heer Jezus Christus, de Zoon van God en Maria's Zoon. Hoe bestaat het toch? Jozef moet wel in verwarring geweest zijn toen hij er niet omheen kon dat het toch echt Gods bedoeling was dat hij in de nacht zou vluchten naar dat verfoeilijke land Egypte. Hoe het kan en hoe hij het volbrengen kon om dat dan ook te doen. Ja, daarbij sta je voor raadsels. Dat wil zeggen, daar kun je eigenlijk maar één ding van zeggen. En dat is dit, dat de Heere God, als hij naar je toe komt, al is zijn boodschap dan nog zo vreemd, je overtuigen zal dat hij je het geloof ook schenkt. Een mens kan zelf niet bedenken van waar het goed voor zal wezen. Waar zou dat dan goed voor zijn? Dat Jozef met Maria en dat kindje Jezus naar Egypte zou gaan. Is het daar dan veilig? Veiliger dan bij Herodes? Wel nee. Iedereen weet dat Egypte er altijd op uit geweest is om het volk van Israël dwars te zitten en liefst te vernederen en te vernietigen. Als je menselijk bekijkt, dan moet Jozef toch wel gedacht hebben, nou ik moet me wel vergissen, want dat kan natuurlijk nooit. Dat zal de Heere God toch niet doen met zijn eigen lieve kind Jezus. Het in zo'n gevaarlijke wereld brengen. Jazeker. De Heilige Geest maakt Jozef duidelijk dat hij niet hoeft te twijfelen. Dit is de weg van God. Nou denk ik dat de Heilige Geest het Jozef ook een beetje makkelijk gemaakt heeft. Want de Heilige Geest is niet iemand die het de mensen moeilijk maakt. Integendeel. Het is de Geest van God die er alleen maar op uit is om de mensen te helpen, te redden, te verlossen, te zegenen. De Heilige Geest heeft Jozef laten opgroeien in een typisch Joods gezin. Ja, dat is niet onbelangrijk. In een echt vroom Joods gezin. En Maria ook. Allebei hebben ze vanaf toen ze nog niet eens praten konden, het woord van God al gehoord. Want dat vertelden hun moeder en hun vader aan hen. En als ze slapen gingen, dan werd er een stukje voorgelezen uit de Bijbel. Want meer boeken hadden ze toen nog niet. Dat was eigenlijk het enige boek dat vrome mensen bij zich hadden. Een Bijbel. Het Oude Testament. En toen Jozef de opdracht kreeg van God om naar Egypte te gaan met Maria en het kindje, toen moet hij natuurlijk gedacht hebben, hé, hoe kan dat nou, dat de Heere God dat nou van me eist? En toen kwam hem in herinnering die hele geschiedenis van zijn eigen volk Israël, dat ook vanwege de honger en de nood van de tijden naar Egypte gestuurd werd. Ja, Jacob en zijn zonen hadden hongersnood en gingen toen naar Egypte om hulp. Je kunt soms bij je grootste vijanden proberen nog hulp te vinden. Dat is heel normaal, heel menselijk. Want als de nood aan de man komt, dan vallen soms allerlei grenzen van ga je daar nou wel mee om of niet mee om, weg. Dan zeg je, ja nou ja goed, het zijn mijn vriendjes niet, maar kan ze toch ook niet dood laten gaan. En zo komen Jacob en zijn zonen uiteindelijk in Egypte om van de honger te worden gered. Maar Egypte is het volk van de duisternis. Staat eigenlijk symbool voor de vijanden van God. En Jozef heeft het verhaal al zo dikwijls gehoord. En Maria ook. Dat uiteindelijk de Heere God zijn volk uit die slavernij in Egypte heeft gered en dwars door de woestijn. Door het land vol gevaren, dat is de woestijn, naar het beloofde land heeft gebracht. En zo zorgt de Heilige Geest ervoor dat het Jozef en Maria ineens duidelijk wordt. Je moet maar niet bang zijn nu je naar Egypte gestuurd wordt. Want je weet toch hoe het met ons volk gegaan is in het verre verleden. En God is toch niet ineens anders geworden. Hij doet het zo als hij het ook toen gedaan heeft. Wees maar niet bang. Je moet naar Egypte toe. Maar uiteindelijk zal het redding betekenen. Want met een machtige arm zal de Heere God zijn volk dat in het nauw gedreven is, redden uit de hand van zijn vijanden. Zo zal het beloofde land binnengaan. Zo wordt Jozef geholpen door zijn opvoeding. Want anders had hij dat nooit kunnen begrijpen. Dan zou hij misschien bij iedereen raad zijn gaan vragen, wat moet ik nou doen, joh? Ik heb toch het idee dat ik een stem van God hoorde, dat ik naar Egypte moest gaan met dat kindje en met Maria. Maar dat is toch link? Dan zou hij aan al zijn mensen in zijn omgeving gevraagd hebben, wat vinden jullie ervan? En dan zouden ze gezegd hebben, dat kan ik u wel verzekeren, nooit dan beginnen, weet je dan niet hoe dat vroeger gegaan is in Egypte. Je moet je vergist hebben. De Heere God heeft juist zijn volk gered uit Egypte. En dan zou jij er naartoe gaan op bevel van God. Dat kan natuurlijk niet goed zijn. Moet je verkeerd begrepen hebben. Maar de Heilige Geest werkt anders. Die brengt de schriften in herinnering. Daarom is het zo belangrijk dat je als ouders je kinderen laat opgroeien met de schriften, zodat ze wat hun ook overkomen zal, altijd zich herinneren zullen. Kijk, ik heb het vroeger al gehoord. Zo handelt God met zijn volk. Ik hoef niet bang te zijn, want al brengt hij ons in het land van de duisternis, uiteindelijk is hij machtig om ons te redden. Zo gaat Jozef, verlicht door de Heilige Geest, doe het maar, naar Egypte toe met het kind. Hij stond op en hij nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee. Dan moet je niet denken dat Matthäus, de evangelist, allerlei pikante details, interessantigheden, gaat vermelden. Alsof het zo belangrijk is om te zeggen dat het niet om 10 uur was, maar midden in de nacht om 1 uur of 2 of zo. Dat is onzin natuurlijk. Daarom zegt Matthäus dat helemaal niet. Dan moet je even nadenken. Wat wordt daar nou precies gezegd? Hij stond dan op. Hij nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee. Kijk, dan zijn mensen die het woord van God kennen direct op het juiste spoor. Want in de nacht zijn zoveel van die dingen in de Bijbel bij uitstek in de nacht. In het nachtelijk duister geschiet. Dan merk je dat mensen geen hand voor ogen meer zien, geen redding meer durven te verwachten, als dwazen doelloos rondlopen. Vele geschiedenissen in de Bijbel spelen zich in zulke omstandigheden af, in een duister. En iedereen die bij de Bijbel opgroeit, die weet dat de duisternis niet een kwestie is van tijd. Alsof het na 2 uur wel weer 3 uur wordt en dan wel weer licht wordt, om 6 uur bijvoorbeeld. Nee, integendeel. Die duisternis heeft veel meer te zeggen. Het is de benauwdheid waarin je leeft. Donker, waardoor je geen uitzicht meer ziet. Waardoor je wanhopig wordt in die tijd. Die tijd wanneer alles lijkt tegen te lopen. Wanneer er geen sprankje hoop meer is in je leven. Ja, zo mag je dat en moet je dat eigenlijk ook horen. Als Matthäus zegt, hij nam het kind en zijn moeder met zich mee in de nacht. Het werd niet ineens licht, omdat de Heer Jezus erbij was als kindje. Het werd niet alleen licht, niet ineens licht, omdat hij dacht, gelukkig. Nou doe ik tenminste wat de Heere God van me gevraagd heeft. Ik heb even getwijfeld, maar ben gelukkig staande gebleven. Nee, het is en blijft nacht. Donkere nacht. Er is niets meer te verwachten voor hem. Hij gaat niet blij op weg. Hij is niet gelukkig dat hij nou de ellende kan ontvluchten. Want ook dan blijft het nacht. Als Herodes geen macht meer heeft om het kind te doden, omdat Jozef gevlucht is met het kindje naar Egypte, dan zijn er andere gevaren. Het blijft nacht om hem heen. Hij neemt het kindje in de nacht met zich mee. Waarom dan toch? Hoe kan Jozef dat nou eigenlijk doen? Alleen maar omdat hij het woord van God kent. En omdat door de Heilige Geest hem duidelijk wordt gemaakt dat God precies op dezelfde wijze bezig geweest is nu als hij vroeger bezig was met zijn volk Israël. Dat dit kindje Jezus gekomen is als de representant, de vertegenwoordiger van dat volk van Israël, dat uit de slavernij moest worden uitgeleid. Dit kindje, Jezus, wordt nu net als het volk van Israël vroeger naar Egypte gebracht. En het komt daar in de duisternis, in moeilijke omstandigheden, onder druk, terwijl aan alle kanten het leven bedreigd wordt. Want niet alleen nu is Herodes erop uit om het kindje Jezus en al die kindertjes in Bethlehem te doden. Maar dat was toen ook al. Daar in Egypte. Toen moesten de vroedvrouwen ook alle jongetjes in de Nijl gooien en doden. Ja, alles is er altijd weer op gericht om het volk van Israël te kwetsen en als het kan te vernietigen. Tot op de dag van vandaag. Want natuurlijk kunnen wij verdriet hebben als wij zien dat daar alle oudste eerstgeborenen in Egypte sterven moeten. Vanzelfsprekend horen wij het geklaag van Rachel over de kinderen die er niet meer zijn. Daar in Bethlehem. Natuurlijk kennen we het verdriet van de Palestijnen, die honderden slachtoffers van de oorlog in één dag moeten verwerken. Maar wij horen ook het zuchten en steunen van het volk van Israël onder de slavernij van Farao en zijn trawanten. Wij horen ook het geschrei van de moeders in Bethlehem. Hun kinderen zijn er niet meer. In Rama wordt het geween gehoord. Jozef stond op in de nacht. En het bleef nacht. En hij vertrok naar Egypte. Het land van de duisternis. Van de boze machten. En dat met het kindje Jezus. Hoe durft Jozef het? Hoe kan hij dat verantwoorden? Als vader. Want zo heeft God hem toch bestemd. Hij moest als een vader zijn voor de Heer Jezus. Hoe kan hij dat doen met Maria, de bevoorrechtste onder de vrouwen? die op een wonderbare wijze de moeder van het kindje Jezus mag zijn. Jozef, hoe kun je dat kindje Jezus en zijn moeder naar Egypte brengen? Hoe kun je het wagen met het woord van God als je het niet begrijpt met je verstand? Dat is eigenlijk de vraag die ook vandaag naar ons toe komt. Hoe kan dat? Als je zeker weet dat je iets doen moet omdat God het wil, en je verstand zegt, joh, doe niet zo stom. En al je vrienden en kennissen zeggen, mooi, nooit aan beginnen. Hoe kun je dan toch zo ver komen om dat woord van God te gehoorzamen? Zoals Jozef. Nou, één van de dingen waardoor je dat lukken kan is als je de Bijbel kent. En daardoor gaat er zoveel mis in deze tijd. Omdat er zo weinig mensen nog de Bijbel kennen. Ze weten niet meer hoe de Heere God dat in het verleden gedaan heeft. En daarom kunnen ze zich er ook niet aan optrekken. Veronderstel dat Jozef nou eens niet geweten had dat de Heere God zijn volk met een machtige arm uit Egypte bevrijd had. En gebracht had in het beloofde land. Dat ze hem dat niet verteld hadden. Dan had hij nou toch nooit naar Egypte durven te gaan. Want dan had hij niet geweten dat het kind daar ooit nog vandaan zou komen. Dan had hij alleen maar moeten vrezen dat het gevaar in Egypte nog groter zou zijn dan het gevaar van Herodes. Want het land dat stond er onbekend. Je kunt dit alleen maar doen als je de schriften kent. Luisteren naar het woord van God is alleen maar mogelijk voor mensen die weten dat hij in het verleden trouw gebleven is. Dan is er nog een tweede. Je kunt dat niet doen door af te gaan op vrienden en kennissen die zeggen, wauw, mooi, zus of zo regelen. De mensen met het meeste verstand, die laten je dan in de steek. Want als de Heere God iets zegt, gaat het altijd anders dan wie dan ook bedenken kan. Je kunt het alleen maar doen, gehoorzamen aan het woord van God, als je je volledig overgeeft aan wat de Heere God zelf zegt. Als de Heilige Geest je duidelijk maakt dat hoe raar het ook mogen schijnen, het woord van God is, dan durf je het aan. Ja, zo is Jozef in de nacht met zijn kindje Jezus en zijn vrouw, de moeder van dat kindje, Maria, naar Egypte gegaan. Hij wist het. Dit is het begin van de verlossing. Zoals Israël nog elke dag zegt. Dit is het begin van de verlossing. Het lijkt donker om ons heen. Er lijkt geen enkele oplossing meer. En het zijn alleen maar vijanden die ons omringen. En toch, het is het begin van de verlossing. Als de Heere God ons in de donkere nacht op weg zendt. Naar het land waarvan mensen niets verwachten, dan houdt dat in dat hij met onze verlossing bezig is. Kijk maar naar ons eigen volk. Kijk maar naar onze geschiedenis. Hoe hij uit de duisternis van Egypte met een krachtige arm zijn volk het beloofde land heeft binnengebracht. Ja, weliswaar na 40 jaren omzwerven. Weliswaar in donkere tijden. Maar het licht breekt door. In dat vertrouwen heeft Jozef het voor mensen onmogelijke kunnen doen. Dankzij zijn opvoeding bij de schriften. Zo heeft hij steun gehad aan Maria, die zei, dat moeten we doen. Natuurlijk, je kunt toch niet als man zomaar zeggen, we gaan naar Egypte in de donkere nacht, als je vrouw niet mee wil. Ze moest juist mee, en ze kon mee, omdat ook zij de schriften kende en wist, juist als wij naar Egypte gaan, is dat het teken dat de Heere God bezig is met onze verlossing. Gemeente, als wij zo de schriften lezen en ze met elkaar vergelijken, krijgen wij kracht en wijsheid voor de dag van vandaag. U begrijpt het wel. Het is donker om ons heen. Het is middernacht in deze wereld. Vol verdriet en pijn en moeite. In het individuele leven van velen, maar ook in dat van kerk en wereld in hun totaliteit. Het is donker om ons heen. En toch zegt de Heere God, jullie moeten in deze tijd, in deze duisternis, er zijn. Want ik ben met u. En zo kunnen we de toekomst tegemoet gaan. In vertrouwen dat wij nu nog niet zien, toch komen zal. Had Mozes soms kunnen bedenken dat zijn volk ondanks alles in het beloofde land zou komen? Nee toch? Maar het is geschied, omdat God eeuwig trouw blijft aan zijn beloften. Laten we daarom dankbaar zijn dat hij ook nu met ons mee wil gaan door de duisternis heen naar het licht. Amen. We willen nu zingen Psalm 72, de versen 2 en 7. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. En het zevende vers, nooddruftigen zal hij verschonen. En het mooiste vind ik dan, daar moet u nog eens extra goed naar luisteren terwijl u het zingt. Als hen geweld en list bestreden. Al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Psalm 72, vers 2 en 7.
Thank you.
harten wij bidden en danken. Trouwe en barmhartige, gaarne vergevende God en Vader in de hemel. Wij loven en prijzen uw naam, dat u ons bemoedigt, omdat u laat weten nooit te veranderen, eeuwig dezelfde te blijven. En dat hebben wij nodig. Hou vast waarvan wij zeker kunnen zijn. Zoals u uw volk Israël uit het land van de duisternis hebt verlost. En zoals u het kindeke Jezus samen met zijn moeder en Jozef ook uit Egypte weer hebt teruggebracht, zo belooft u ons dus ook ons te willen helpen, uit de duisternis te willen trekken tot uw licht. Wij voelen ieder afzonderlijk en persoonlijk het donker om ons heen, om alles wat ons ontvalt en allen die ons ontvallen. Wij voelen de pijn en het verdriet van mensen die geen werk hebben, terwijl zij naastig zoeken. Wij leven mee met mensen die te horen kregen dat zij ongeneeslijk ziek zijn. Wij snappen hun ontreddering, de duisternis waarin zij verkeren. Wij danken u, Heere onze God, dat u onze ogen ervoor opent, dat zoveel mensen om ons heen het vreselijk moeilijk hebben. Wij danken u ook dat u ons de mogelijkheid geeft om velen te helpen. En bidden u dat u door uw Heilige Geest ons ook die bereidheid, de lust in ons hart wilt geven om overal verkwikking te verzorgen. Al is het soms in onze ogen maar een druppel op een gloeiende plaat. Wat kan er veel goeds uit voortkomen als wij in de nood een enkeling kunnen helpen, zoals de Heere Jezus uit de duisternis zijn volk heeft uitgevoerd naar het licht. Zoals u zelf altijd klaar hebt gestaan om uw volk te redden, zo wilt u ook met ons zijn. Daarom bidden wij u, wil geven dat wanneer het ogenblik komt dat wij er zelf niet meer om kunnen vragen, en dat moment kan er eerder zijn dan wij zomaar beseffen, dat dan uw eigen kind Jezus samen met de Heilige Geest voor ons pleiten mag, naar uw belofte met onuitsprekelijke verzuchtingen. Geef, o God, dan wanneer alle mensen ons loslaten en het allemaal donker om ons heen is, het licht van Bethlehem ons mag verlichten. Het licht der wereld. Schijn in onze harten, dan zullen we vrolijk worden. Schijn om ons heen, dan zullen we de toekomst weer zien. Want de duisternis moet wijken. En kan alleen wijken als u het licht tot aanzijn roept. Geef ons toch die genade dat wij er iets van mogen zien om Jezus wil. Amen. We willen nu nog zingen Psalm 124, de versen 1 en 4, dat Israël nu zeggen, blij van geest, Indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan toen vijands hier en aanval werd gevreesd, niet had gered, we waren lang vergaan. En het vierde vers, want kwamen haast des vogelvangers net. Haast, dat betekent hier ternauwernood. Wij zingen Psalm 124, vers 1 en 4. Dan allen heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.